Goedemiddag, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Welkom in deze eredienst. Ook vanmiddag gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing voor vanmiddag is uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 2. Dit aan de hand van de Heidelberger Catechismus, zondag 5 en 6. Het thema van de preek luidt profielschets van de middelaar. Mededelingen namens de kerkraad. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. Beide zijn bestemd voor diaconale hulpverlening in binnen- en buitenland. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 29, de versen 5 en 6. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en trouw blijft. Van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Daar mogen we ook van zingen met Psalm 89, de versen 3 en 4. In verbondenheid met alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en plaatsen, willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 67, daarvan het tweede vers. Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden. Daar mogen we naar uitzien dat ook alle volkeren dat zullen doen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we nu eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting van ons verstand met de Heilige Geest. Getrouwe God in de hemel, tot u komen wij in deze dienst, waarin we uw naam mochten belijden in deze wereld. We doen dat in verbondenheid met zoveel heren die dat ook doen vandaag, op deze dag die door u is geheiligd, die is apart gezet van de andere dagen van de week. Om die naam van u te noemen als de naam die gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. Heren, zo hebben we dat zojuist ook gedaan, in verbondenheid met allen die dat voor ons hebben gedaan. Heren, de generaties die voor ons geweest zijn. Ook zij hebben uw naam beleden. In hun tijd, in hun omstandigheden. En we doen het ook in verbondenheid, heren, met uw kerk wereldwijd. Want in alle talen wordt uw naam beleden. Onder alle volkeren bouwt u uw kerk. En ook wij mochten dat vanmiddag doen. En heren, dan zien we verlangend uit naar het moment dat alle volkeren uw naam zullen belijden in heerlijkheid, in volkomenheid ook. Dat de landen zich zullen gaan verblijden en zullen juichen over uw naam. Ja, Heer Jezus, dat zal zijn als u terugkomt. Als u verschijnt op de wolk. Als uw rijk zal komen. In de volle kracht en de volle heerlijkheid. Zoals u ons dat ook belooft, Heer Jezus. En Heer, nu zijn we hier op aarde. En nu wilt u ons ook veilig leiden. En daarvoor gebruikt u uw woord en uw geest. En wij bidden, Heren, laat zo uw woord vanmiddag ook voor ons opengaan. En kom met uw Heilige Geest ook in ons midden. Laat de woorden van u, Heren, voor ons ook opengaan voor ons hart. Heren, we willen u belijden dat we vanuit onszelf, van nature, ons hart voor u gesloten houden. En dat er aan onze kant ook heel wat kan zijn aan weerstand. Neem het weg, Heer. En wilt u het werk van uw tegenstander, de duivel, bij ons vandaan houden? Die er alles aan zal doen, immers. Om Het zaad dat gezaaid wordt, niet te doen opkomen. Heren, wij bidden u. Laat uw woord vanmiddag, zoals we het horen en mogen ontvangen, gezaaid worden in de akker van ons hart, die door u is klaargemaakt, opdat het vruchten zal dragen. En heren, dan danken wij u dat we dat hier in de kerk mogen doen en vanmiddag ook met jongeren uit onze zustergemeente in Ede. En wanneer vanavond de preekbespreking zal plaatsvinden, heren, we willen u bidden of u daar ook uw zegen over wil geven. Spreek tot ons, spreek ook tot de jongeren, dat ze in ontwikkeling in hun leven zich niet alleen zullen richten op de dingen van deze aarde, maar zich mogen richten op u. Omdat u immers het allerbelangrijkste moet zijn en wilt zijn in ons leven. Heren, wilt u dat ook geven aan hen die thuis de dienst mee beluisteren? Als we op afstand zijn, wat kunnen we het missen om niet meer naar de kerk te kunnen gaan? Wil u bidden, Heren, of u ons wil vertroosten en geef dat we de dienst op een goede manier kunnen meemaken en meebeleven. We danken u, Heren, voor de mogelijkheden die er wat dat betreft ook zijn. Heren, wij bidden u of u met een ieder van ons wil zijn, hier in de kerk. Maar ook allen, Heren, die op dit moment niet bij ons zijn, maar in het buitenland verkeren, daar een taak van u gekregen hebben, missionair, diaconaal, of hoe het ook is. Heren, wilt u uw zegen geven? We willen u bidden of u wil zijn, Heren, met dat deel van de gemeente dat we niet meer in de kerk ontmoeten. Wij willen u bidden, Heren, voor de randkerkelijke in ons midden. Wilt u ze weer terugbrengen bij de bron van al het leven? Dat bent u zelf, Heren Jezus. Geef dat ze ook weer mogen bijdragen aan de gemeente met hun gaven tot opbouw. Heren, wij bidden u of u zo uw zegen wil geven. Wilt u niet met ons doen naar onze zonde, Heren? Want dan zou uw zegen nooit op ons kunnen rusten. Maar wilt u ons dan aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus? Hoor ons uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, soms zie je wel eens in de krant een advertentie staan. Dan is er een bedrijf of misschien is het wel een school. En die zoekt nieuwe mensen om daar te komen werken. En vaak staat er dan in zo'n advertentie ook een lijstje met allerlei dingen waaraan iemand moet voldoen. Bijvoorbeeld als er een juf of meester op school wordt gevraagd, nou dan moet dat iemand zijn. Misschien vindt zo'n school het dan fijn als het iemand is die al ervaring heeft, die al ergens anders gewerkt heeft. Of dat het iemand is die heel goed in de lagere klasse kan werken, of misschien juist in de hogere groepen. Nou, zo'n lijstje met al die dingen, dat noem je ook wel een profielschets. Het laat eigenlijk zien waaraan iemand moet voldoen, wat voor iemand er gezocht wordt. Nou, vanmiddag is het thema voor de preek de profielschets voor de middelaar, voor de verlosser zou je ook kunnen zeggen. Wat voor iemand hebben wij nu eigenlijk nodig om ons te verlossen van onze zonde en van de dood, van onze ellende? Nou, daar gaat het over in de preek vanmiddag. En we willen met elkaar gaan lezen, gemeente, uit Hebreeën 2. Hebreeën 2 is de schriftlezing voor deze middag. En als we dat hebben gelezen met elkaar, dan willen we gaan zingen uit Psalm 57, de versen 1 en 2. Hebreeën 2, daar lezen we: daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. En daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens: zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het geslacht van Abraham aan. En daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. Wij willen straks antwoorden met Psalm 40, daarvan vers 4 en 5. Psalm 40, vers 4 en 5 mag ons antwoord zijn op de verkondiging van Gods woord. Zoals we dat dus horen vanuit Hebreeën 2. En we doen dat vanmiddag ook aan de hand van zondag 5 en 6 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 6, daarvan het eerste gedeelte. Vraag en antwoord 12 tot en met 18. Daar wordt gevraagd: daar wij dus naar het rechtvaardig oordeel van God nu en eeuwig straf verdiend hebben, blijft er dan nog een middel over, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden? Het antwoord luidt dan: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet. En daarom moeten wij of zelf, of door middel van een ander, volledig genoegdoening geven. Kunnen wij zelf genoegdoening geven? Volstrekt niet. Wij maken zelfs de schuld nog dagelijks groter. Kan iemand die enkel schepsel is voor ons genoegdoening geven? Nee, want ten eerste wil God niet aan een ander schepsel de schuld toerekenen die de mens op zich geladen heeft. En ten tweede kan ook niemand die enkel schepsel is de last van Gods eeuwige toren tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch sterker is dan alle schepselen, dat wil zeggen die tevens waarachtig God is. Maar zondag 6, waarom moet een middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde genoegdoening geeft, en omdat een mens die zelf zondaar is voor anderen niet kan voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit de kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toren in zijn menselijke natuur te dragen, voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Het antwoord luidt aan onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Tot zover. Thema voor de preek is profielschets van de middelaar. Wij letten op 3 aandachtspunten. Allereerst de noodzaak voor die middelaar. Ten tweede de eisen aan die middelaar. En ten derde de kandidaat voor die middelaar. Dus de profielschets van de middelaar, de noodzaak, de eisen en de kandidaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen. Kennen jullie, jongens en meisjes, het verhaal van de baron van Münchhausen? Het is een soort sprookjesverhaal, die baron van Münchhausen. Er was een rijke edelman over wie verteld wordt dat hij heel bijzondere dingen kon doen. En zo was hij ooit een keer met zijn paard in een moeras weggezakt. En de modder die zoog aan zijn benen en langzaam zakte hij steeds verder de modder in. En er was niemand om hem te helpen. Dus toen hielp hij zichzelf. Hij had lange haren. En hij begon aan zijn haren te trekken. En volgens het verhaal trok hij zo zichzelf met paard en al uit het moeras. Nou, jongens en meisjes, als je erover nadenkt, dan weten jullie wel, dat kan natuurlijk nooit. Dat kan niet. Als je in zo'n moeras zit vastgezogen, dan is er maar één manier om eruit te komen, en dat is als iemand anders je eruit haalt. Kun je zelf niet doen. Het is dan ook een sprookjesachtig verhaal. Weet u wat zo bijzonder is, gemeente? Dat er in onze tijd een heleboel mensen zijn, en die zijn er ook altijd al geweest, die denken dat ze de baron van Münchhausen zijn. Nou ja, niet dat ze het zo zullen noemen natuurlijk. Maar eigenlijk is dat wel wat heel veel mensen denken en waar ze ook naar leven.
Dat ze in staat zijn om zichzelf te redden. Om zelf het hoofd boven water te houden. Om zelf het leven zo goed mogelijk te maken. Dat het zinvol is, dat het betekenis krijgt. Om op eigen kracht tegenslagen te boven te komen. Zonder hulp van buitenaf, je moet het zelf doen. Heel veel mensen staan zo in het leven. Dat is namelijk wat allerlei andere godsdiensten en levenswijzen prediken. Neemt u bijvoorbeeld de wereldgodsdiensten. Een moslim die moet voldoen aan de 5 zuilen van de islam. En die naam alleen laat wel zien waar het om gaat. 5 zuilen waarop eigenlijk het hele geloof van de moslims is gebouwd. En die 5 zuilen zijn eigenlijk 5 verplichtingen. Waaraan voldaan moet worden. Vasten, het Ramadan. 5 keer per dag bidden. Of neem het boeddhisme. Dat predikt dat je door allerlei meditatievormen, door in jezelf te keren, een soort van innerlijke verlichting kunt komen. En ja, dan wordt alles beter en anders. Of het hindoeïsme, waarin het erom gaat dat je goed leeft, nu. En hopelijk doe je het dan zo goed dat je straks in je volgende leven, als je gereïncarneerd bent, dat je dan gelukkiger bent. Dat is dan je beloning. Maar gemeente, niet alleen wereldgodsdiensten. Er zijn ook om ons heen een heleboel evangelies. Zogenaamd goede boodschappen. Die aan ons verlossing prediken. En die appelleren aan onze diepste verlangens of juist ook aan onze diepste angsten. Zo is er het evangelie dat reclames ons vertellen. Als je deze auto koopt, dan voel je je de koning te rijk. Dan heb je alles wat je maar zou willen. Ja, dat zeiden ze natuurlijk bij het vorige model ook al. Deze crème maakt je zoveel jaren jonger om te zien. Rimpels weg. Boek nu deze vakantie naar blauwe zeeën, prachtige resorts. En je leeft het leven waar eigenlijk iedereen naar verlangt. Gemeente, wat er ook aan alle kanten om ons heen is het evangelie van zelfontplooiing. Dat kent u vast ook wel. Dat wordt geprekt in allerlei damesbladen en herenbladen. Dat is de ideologie ook van sommige politieke partijen. Ontplooi jezelf. Wees trouw aan jezelf. Blijf dicht bij jezelf, wordt er dan gezegd. Laat je niet iets door een ander aanpraten. Kies je eigen doelen. Durf het roer om te gooien. Als je niet tevreden bent. Zoals een socioloog zei. We zijn niet wat we zijn. Maar we zijn wat we van onszelf maken. Maar gemeente, al die evangeliën, zogenaamde evangeliën en die wereldgodsdiensten en wat ook al, ze hebben 1 ding gemeen. En dat is dat je jezelf moet verlossen. Dat jij het moet doen. Jij moet je houden aan de voorschriften. Jij moet zorgen voor een beter leven, om de beloning te krijgen. Jij moet in actie komen. Op met het voorbeeld van daarnet. En je moet jezelf uit het moeras zien te trekken. Want ja, dat er een moeras is. Dat je als mens inderdaad langzaam aan het wegzakken bent. Ja, dat zal ook misschien niet iedereen zo zien. Er zijn genoeg mensen die zeggen, nou, je mag wel wat optimistischer kijken naar de wereld. Kijk eens waar mensen toe in staat zijn, wat een bouwwerken ze maken. En wat ze technisch en medisch allemaal kunnen. Maar gemeente, ook vandaag de dag denk ik dat steeds meer mensen het besef hebben en krijgen dat er toch wel degelijk dat moeras is. Dat onze economie zo zeker niet is. Dat het niet vanzelfsprekend is dat je het goed hebt. Dat er ook in ons land allerlei aanslagen zouden kunnen zijn. Terreuraanslagen. Dat er epidemieën in de wereld zijn die om zich heen grijpen en waar we zomaar even 1, 2, 3 geen antwoord op hebben. En dat er allerlei misbruik wordt gemaakt van macht en geld door topmannen in het bedrijfsleven.
Maar ook wie niet in God gelooft, die kan er niet omheen dat in onze wereld en onze werkelijkheid dat een plek is waar zoveel ellende is. Zoveel kwaad in mensen huist ook.
En gemeente, dan kom ik bij de catechismus, want in de voorgaande preken aan de hand van dat leerboekje hebben we het gehad over de ellende van de mens. En het ging over dat moeras waar de wereld en waar ieder mens in zit. En aan het wegzakken is tot de dood erop volgt. Dat is de doem die boven ons aller hoofd hangt immers. De vloek die met de zondeval gekomen is, de dood. Onze tijdelijkheid. Onze lichamelijke dood en ook onze geestelijke dood. De eeuwige dood. En is er nou nog redding? Kun je daar nou uit omhoog getrokken worden?
Weet je, wanneer de catechismus in de vorige zondagen ook dieper peilde dan alleen maar wat er aan de oppervlakte zichtbaar is. Dat wij van God gescheiden zijn. Door de zondeval. Hem verlaten, zo diep gevallen. Van volkomen goed in het paradijs naar van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Van volkomen goed, volkomen heerlijk naar geheel en al onbekwaam. Tot iets goeds, tot enig zaligmakend goeds. Geneigd tot alle kwaad. En dat we daarom Gods eeuwige oordeel over de zonde verdiend hebben. Dan dringt de vraag des te meer. Is redding mogelijk? Of met vraag 12 van zondag 5. Daar wij dus naar het rechtvaardig oordeel van God nu en eeuwig straf verdiend hebben. Blijft er dan nog een middel over, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden? Is er een middel tot verlossing? Ja, als dat er is, dan moet het van buitenaf komen. Van veraf. Buiten ons. Buiten de wereld en de werkelijkheid zoals wij dat zien. Maar tegelijkertijd moet het ook wel heel dichtbij komen. Moet het u en mij vastgrijpen. Veraf en dichtbij. Kijk, en daar gaat zondag 5 en 6 nou over. Als duidelijk is dat wij onszelf nooit kunnen redden. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of er is gewoon niks aan te doen en je zakt weg. Het is verloren. Het blijft verloren. Of er komt hulp van buitenaf. Hulp die machtig genoeg is om je te verlossen. Want zo zegt antwoord 12. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiedt. Misschien herinnert u zich nog wel van de preek van 2 weken geleden. Dat het bij die gerechtigheid van de Heere gaat om ten diepste om iets wat zo vol van genade is. Het is genade, gemeente, het is genadig van de Heer dat hij vasthoudt aan zijn gerechtigheid. Dat hij niet toen de zonde in de wereld was gekomen heeft gezegd, ja dan moet het maar anders met mijn schepping. Dan moet ik het maar loslaten, dan moet ik mijn schepselen maar loslaten. Nee, gemeente, de Heer die houdt eraan vast. En hij ziet, denkt u aan Psalm 33, de grote schepper, alle dingen, ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht, want hij ziet het. En gemeente, als hij het ziet, wat er van zijn schepping is geworden, wat er van zijn schepselen, wat er van u en mij is geworden. Ja, dan ziet hij hoe de vorst van de duisternis er beslag op heeft gelegd. En alles in die wurgende, dodelijke greep houdt. Waar de dood heerst en waar mensen het spoor bijster zijn geraakt. En zich wenden tot allerlei afgoden. Om er maar aan te ontkomen. Zo goed als dat het dan maar gaat. Maar er is geen ontsnappen aan. Hij ziet het. En hij laat het niet los. Maar ja, dan is er wel verlossing nodig.
En nou biedt hij zelf een middel tot verlossing. Want dat brengt ons bij het tweede, de eisen voor de middelaar. Hoe zouden wij nou verlost kunnen worden? De catechisme stelt die vraag hier behoorlijk algemeen. Wat voor iemand zou het moeten zijn die ons verlost van onze zonde en ellende? En vanaf vraag 13 dan gaan de opstellers als het ware allerlei mogelijkheden af. Ze speuren en ze zoeken. Vraag 13. Zouden we het toch niet zelf kunnen? Nee, zegt het antwoord. Volstrekt niet. Wij maken zelfs de schuld nog dagelijks groter. Gemeente, als iemand vastgezogen zit in het moeras. En die persoon die probeert met zo goed als dat het dan gaat. Zich naar boven te werken. Zich eruit te werken. Dan gaat hij bewegen. Maar wat er dan gebeurt is het volgende. Dat hij ruimte maakt. En alleen maar dieper uiteindelijk. Wordt vastgezogen in het moeras. Gemeente, verwacht het niet van uzelf. Verwacht uw heil, uw redding nou niet van alles wat je zelf inbrengt. Of zou moeten doen, of zou willen doen, dat je netjes en goed leeft en dat je aan de verwachtingen voldoet. Die je omgeving van je heeft, die de kerk van je heeft en dan komt het wel goed zeker. Nee, zo is het niet. Je eigen ijver, gemeente, die moet je met Paulus in Filippenzen 3 schade en vuiligheid achten. Schade, verlies. Dieper het moeras in. Als je daarop vertrouwt. En vuiligheid. Alleen nog maar meer modder die je vastzuigt. En vraag en antwoord 14. Kan iemand die enkel schepsel is voor ons genoegdoening geven dan? Als er nou een ander mens is. Die als het ware op de kant gaat staan. En die ons een reddingslijn toewerpt. Zou dat kunnen? Maar dat gaat niet. Het kan niet zomaar een schepsel, een ander mens zijn dat je ervan verlost. Waarom niet? Nou, omdat hij zelf in het moeras verkeert. Wie kan nou, gemeente, de toorn van God dragen voor een ander? En dan moet u dat alvast maar even houden waar de catechismus naartoe werkt. Tegen de achtergrond van de Heer Jezus. Welk gewoon mens... Welk schepsel zou nou net als Jezus kunnen sterven om dan na 3 dagen weer op te staan uit de dood? En om zo de toorn van God over de zonde te dragen, dat kan niemand. En dat is omdat er geen mens in de hele wereld nou te vinden is, nu niet en in vroege tijden niet... Die zelf niet onderworpen is geweest aan het oordeel van God, aan diens toorn over de zonde. Je kunt zoeken wat je wil. Je kunt de heilige boeken erop naslaan van de eerste eeuwen. Je kunt de geschiedenisboeken open doen. Je kunt gaan lezen levensbeschrijvingen over belangrijke mensen. Voorbeeldige mensen misschien wel, die door anderen als voorbeeld worden genomen. Je zult niemand vinden. Iemand die zelf ten onder gaat. Die zelf redding nodig heeft. Die is nooit geschikt. Om als redder op te treden. Voor een ander. En dan vraag en antwoord 15. Wat voor middelaar en verlosser moet het dan zijn? Wie moeten we dan zoeken? Nou zegt het antwoord iemand die weliswaar waarachtig mens is. Maar toch sterker dan alle schepselen, oftewel tevens waarachtig God. Zowel dichtbij, mens, als van veraf, God. Een mens, want wij mensen hebben immers in Adam gezondigd. Het gaat om ons. En om de hele mensheid van vroege tijden, van vandaag en die nog komen zal. Daarom moet die middelaar helemaal 100% mens zijn. Om met antwoord 16, omdat Gods gerechtigheid eist. Dat is rechtvaardig. Dat de menselijke natuur die gezondigd heeft, voor de zonde genoegdoening geeft. En omdat een mens die zelf zondaar is, voor anderen niet kan voldoen. Kijk gemeente, als de verlosser nu alleen maar God was geweest. Stel u voor dat de Heer Jezus niet geboren was in Bethlehem. als mens. Maar dat hij als een goddelijke verschijning naar ons toe zou zijn gekomen. Ja, dan zou hij toch op een onmetelijke afstand blijven. Dan zou je misschien je winst kunnen doen met datgene wat hij gezegd heeft. Maar dan zou je uiteindelijk toch weer jezelf moeten redden. Dan zou je het zelf moeten doen. Een beetje zoals bij die andere godsdiensten. Dat er een God is die zegt wat je moet doen. En dan moet jij het doen. En dat bewerkt dan redding of geluk of wat ook maar. Of een of andere filosoof die je dingen voorhoudt, een wijs iemand. En die zegt, zo moet je het doen, dit is goed leven. En dat je dan zegt, ja, daar kan ik wel wat mee, dat is goede raad. Maar u hoort wel, daar moet je dan zelf wat mee gaan doen. Meten, wanneer Jezus nu alleen maar God was geweest, maar ook wanneer hij nou alleen mens was geweest. Want die middelaar die moet ook waarachtig God zijn tegelijkertijd, zegt antwoord 15. En vraag en antwoord 17 gaan daar verder op in. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Nou, om uit de kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in de menselijke natuur te dragen. Zo voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Dat zijn dus de eisen die aan een middelaar en verlosser worden gesteld. Iemand die 100% mens is, maar tegelijkertijd 100% God. Want alleen een mens kan het niet. Maar is er nou zo iemand te vinden? Dan komen bij derde de kandidaat. Vraag en antwoord 18. Wie is dan deze middelaar? Wie moeten we dan zoeken? Waar moeten we het zoeken? Nou zegt het antwoord. Onze Heer Jezus Christus. Die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Er is dus een kandidaat. De Heer Jezus Christus. De volgende keer hopen we bij de vraag te komen hoe je hem dan vindt en waar je hem dan vindt. Dat laat ik nu liggen. Maar laat ik nu nog iets aan u laten zien waarom Jezus voldoet aan de eisen die gesteld worden. En let u dan eerst even op dat Bijbelse woordje middelaar. Kijk, bij een middelaar denkt u misschien aan een bemiddelaar. Iemand die ertussen staat, tussen twee partijen in. En in een zeker opzicht is dat ook inderdaad wie de Heer Jezus is. Als twee partijen een conflict met elkaar hebben, dan kan er soms een bemiddelaar, de hulp van een bemiddelaar, worden ingeroepen. Een mediator en die luistert naar beide partijen en die gaat afzonderlijk met hen in gesprek. En dan brengt hij ze vervolgens bij elkaar. En dan kan er soms zo'n conflict worden opgelost. Zo'n bemiddelaar die gaat er als het ware tussen staan. Die brengt de partijen ook weer on speaking terms. Nou gemeente, zo staat de Heer Jezus ook tussen de partijen in, zou je kunnen zeggen. Hij brengt ons mensen weer in contact met God. Hij verzoent God en mens. Maar toch is dat niet helemaal wie Jezus nou is. Als er wordt gezegd dat hij de middelaar is. Want zo'n bemiddelaar in een conflict, die is voor één ding altijd heel erg beducht. En dat is dat hij zelf partij wordt. Dat hij in het conflict betrokken raakt. Hij trekt als het goed is geen partij. Hij zegt niet tegen partij A, nou ja, partij B heeft wel een punt hoor. Die hebben eigenlijk wel gelijk hoor. In dat geval dan kiest zo'n bemiddelaar een kant. Maar als het nou over de Heer Jezus als de middelaar gaat, ja gemeente, dan is hij wel partij. En eigenlijk van twee kanten. Want hij is 100% God en 100% mens. Dus hij vertegenwoordigt helemaal God. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dan weet je wie God is.
Hij is helemaal God. Daar zit niks achter. Dus als je het woord van de Heer Jezus hoort, gemeente, wat hij spreekt, dan is dat Gods woord. Dan zit daar niks meer achter. Maar hij vertegenwoordigt tegelijk ook helemaal ons mensen. Ook voor 100%. Hij is helemaal aan onze kant gaan staan. Mens geworden zoals wij. Of met de woorden uit Hebreeën 2 vers 14. Omdat nu die kinderen, namelijk Gods volk, degene die zalig zullen worden. Omdat nu die kinderen, kinderen van vlees en bloed zijn. Mens zijn. Heeft hij, Jezus, eveneens daaraan deel gehad. Hij is mens geworden. Volkomen mens. En tegelijkertijd blijft hij volkomen God. Met de Heer Jezus is dus niet een soort tussenfiguur. Een bemiddelaar in een conflict. Als Jezus dat was geweest, dan was hij niet helemaal God en ook niet helemaal mens. Hij is uniek. Hij is uniek. Uniek op zo'n manier dat hij God en mens in zich verenigt. In hem komen die twee samen. Hij is voluit het ene en voluit het andere. En gemeente, waarom is dat nou belangrijk? Waarom is het belangrijk om dit te zien? Waarom mag dit nou uw geloof verdiepen, verrijken? Ik hoop het. Nou, het is de bedoeling dat nou deze middelaar je één en je al wordt. 100% mens. Gemeente, dat Jezus mens moest worden. Moest worden. Dat komt omdat wij zo diep in zonde gevallen zijn. Omdat wij mensen zijn in wie het kwaad woont. En je kunt proberen om je eraan te onttrekken, maar het is onmogelijk. Het zuigt je alleen maar meer naar beneden. Maar nou is hij mens geworden. En gemeente, dat hij mens geworden is, dat is voor ons zo ontluisterend aan de ene kant. Zo vreselijk eigenlijk. Want gemeente, dat betekent als je hem zo in hem mag geloven, hem zo mag ontvangen, als van God gegeven, in onze plaats, mens. Ja, dan zeg je dus ook dat er iemand anders voor nodig is. En wij willen toch altijd eigenlijk liever het zelf redden. Het zelf doen. Jezelf overeind houden. Maar dat Jezus voor ons in onze plaats heeft gedaan wat wij eigenlijk hadden moeten doen. Wat God van ons eist. Volkomen leven voor zijn aangezicht. Ja, daar krijg je het ongemakkelijk van. Krijgt u het er ongemakkelijk van? En jij? Want dan moet je eigen zwakte, je eigen schuld erkennen. Dan sta je dus met lege handen. Maar gemeente, is dat niet ook gelijk? Tegelijkertijd. Zo bevrijdend. Dat het nou zo mag. Zo heerlijk dat hij mens is geworden. En dat je dus mag bedenken. Als ik faal, als ik het laat afweten, als ik in zonde val, als ik toch weer bezweek voor de verleiding, toen ik mezelf terugtrok, terwijl ik iets had moeten zeggen of moeten doen, toen ik in mijn schulp kroop, terwijl er iemand naast de kant van mijn levensweg lag, een Bartimeus, ik moest hem helpen, maar ik deed het niet. Ja, dan mag je, dan moet je het zeggen. Wie ben ik? Mijn schuld, mijn zonde. Maar dan mag je ermee naar Jezus toe. Hij heeft voor mijn zonde betaald. Ik mag schuilen achter hem, want hij vertegenwoordigt mij. Dus daarom mag ik zijn naam noemen bij de Vader als je bidt.
Heere God, Vader, kijk niet naar mij, maar naar uw Zoon. Ik faal, maar hij niet. Kijk dan, dan is de mens Jezus je een en al geworden. Dan heb je in hem een bondgenoot en een barmhartig en een getrouw hoge priester. Die in alle dingen weet wat het is om verzocht te zijn. Zodat hij, vers 18 van Hebreeën 2, hen die verzocht worden, te hulp zou komen. En dat Jezus 100% God is. Kijk gemeente, doordat de zonde in de wereld is gekomen, is er iets losgekomen wat alleen God kan teniet doen. In Hebreeën 2 vers 14 en 15 staat het zo. Jezus is mens geworden om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Hoort u dat? Angst voor de dood. En dat maakt dat mensen het overal gaan zoeken. Om maar ergens verlost te zijn. Verlost te worden. De zonde en de dood die zijn meer dan het tegenovergestelde van de volkomenheid en de goedheid en het leven. Er wordt hierover gesproken in Hebreeën 2 als dat het machten zijn. Die je in een greep hebben. We zijn er slaven van. Slavernij. We zitten erin gevangen in dat web. En de baas, dat is de duivel. De grote tegenstander van God. En hij wil dat je zondigt. Hij wil jezelf en anderen te gronden richten. En dat je niet lief hebt, maar dat je haat. En dat je niet helpt, maar dat je vergeet. Hij wil niet dat de kerk groeit en bloeit. Dat ze teloor gaat. Hij wil niet dat je sterk bent in geloof. Maar dat je twijfelt, dat je zwak zult zijn. Weet u dus dat Jezus 100% God is, dat herinnert ons eraan dat er achter alles wat wij zien en meemaken nog een andere werkelijkheid is. Namelijk twee machten, twee rijken die vechten om de overwinning. Het koninkrijk van God en het rijk van de duisternis. En u begrijpt dan gaat het over de dingen in het groot. Wat je niet meteen kunt aanwijzen altijd, maar dat zit er nou achter. Van die machten weten we. Omdat Jezus de overwinnaar is. Omdat hij de zonde en de dood heeft overwonnen. En daarmee de duivel en het duistere rijk van zijn macht heeft beroofd. Dood, waar is uw prikkel, zegt Paulus. Hel, waar is uw overwinning? Het zal niet overwinnen, want hij heeft overwonnen. Hij is opgestaan. En gemeente, dat maakt nu dat wij nooit hoeven te wanhopen, zegt Hebreeën 2. Als je om je heen kijkt in de wereld en je ziet al die ellende, of je ziet het gewoon in je eigen leven, in je eigen familie, je ziet het in je eigen hart. Als er angst voor de dood is, misschien voelt u zelf de dood naderen, kan angst geven. De Hebreeën schrijver weet het. Maar wanhoop niet, want Jezus heeft de dood overwonnen. En wie van hem is, die zal behouden worden. Voor hem, voor haar, is het eeuwige leven bereid. Wanhoop niet, gemeente, maar geloof. Als je je eigen zwakheid leert kennen, die maakt dat de zonde je nog altijd in zijn greep heeft. Wanhoop niet, gemeente. Als je geloof zo zwak is, als je levensheiliging tot niks komt, misschien heb je het wel op eigen kracht gedaan. Wanhoop niet. Want hij heeft de veroordelende kracht van onze zonde en van de wet weggenomen. En gemeente, zo krijgen we vanmiddag de contouren in beeld. De profielschets van die ene, de Heer Jezus Christus. God en mens. Is hij al uw een en al? De God die spreekt in je leven. En de mens die het voor u, voor jou, in uw plaats heeft volbracht. Gemeente, hij is gekomen opdat die heilleer, dat evangelie, zou worden verspreid op de aarde. Te midden van al die andere evangelieën, zogenaamd evangelieën, zogenaamd goede boodschappen, die ten diepste alleen maar misleiden, alleen maar listen zijn van de duivel, opdat we niet tot Christus zouden komen en het niet in hem zouden vinden. Hij is gekomen opdat die heilige zou worden verspreid, deze waarheid, want dit is nou echt waarheid. Zie, ik kom. Ik doe het voor u, voor jou. Stel dan uw vertrouwen op hem en val hem te voet. Doe dat als u dat nog niet gedaan hebt. Als jij dat nog niet gedaan hebt. En verwonder je al dieper en al meer over deze rijkdom die in hem te vinden is. Die uit hem te ontvangen is. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Ja, zijn heil, zijn gunst, hemzelf. Amen.
Thank you. Laten we danken en bidden.
Heren, wij willen u danken aan het einde van deze dienst gekomen voor uw woord dat we hebben gehoord. Voordat u ook vandaag hebt willen doen, heren, waarover we zongen, dat uw heilleer, het evangelie, verkondigd werd onder ons. Dat uw woord openging. En heren, dat we dat vanmiddag ook mochten doen, staande op degene die dat voor ons hebben gehoord en die u het geloof gaf. Ja, die u ook zoveel inzicht gaf in uw woord en ook in wie mensen zijn, dat ze ons daarin mogen dienen met een geschrift als de Heidelberger Catechismus. Heren, wij danken u dat we het niet allemaal zelf wel telkens opnieuw hoeven te vinden en onder woorden moeten brengen, zodat het ook goed is in overeenstemming met uw openbaring. Maar dat u ons daarin ook wilt dienen, heren. Dat u uw kerk verzameld hebt in het verleden en dat ook nu doet. Dat u nog dagelijks toebrengt tot hen die zalig worden. En dat het gaat om u, Heere Jezus Christus, het geloof in uw naam. Omdat u mens bent geworden. En omdat u God bent. Heere, we danken u dat we zo uw woord hebben gehoord. En laat het met ons meegaan, Heere, als we hier vandaan gaan. Dat we dat niet zomaar kwijtraken. Dat we het niet van ons afschudden. Dat we niet morgen, als we weer aan het werk gaan, of als we weer naar school gaan, of hoe het ook maar voor ons is, als we weer onze bezigheden hebben, onze afspraken en verplichtingen en verantwoordelijkheden, daardoor zo weer in beslag genomen worden, dat we u zouden vergeten, Heren. Bewaar ons ervoor. Geef dat we elke dag u, Heer Jezus Christus, mogen eren en liefhebben. Als de middelaar. Als de verlosser. De zaligmaker. En maak van ons dan ook, Heren, evangelisten. Die dit evangelie hebben gehoord en hebben ontdekt, hebben mogen ontdekken, dat alleen dit evangelie een werkelijk goede en bevrijdende boodschap is. Heren, wat zijn er een dwaalleer? Wat is er een dwaalleer om ons heen? En heren, ook soms in de kerk. Als u, Heer Jezus Christus, niet meer beleden wordt zoals u zich in uw woord openbaart. Als we er onze eigen kant mee opgaan. Eenzijdig daarin zijn. Heren, wilt u ons daarvoor bewaren? En als dat zo is, in onze gedachten, in onze beleving, wilt u ons dat laten zien door uw Heilige Geest. En laat ook dan uw woord spreken, Heren. Wij bidden u voor de gemeente, ook in de aankomende week. Als we bij elkaar komen, ook op andere manieren. Heren, wij willen u bidden voor de stemmingsvergadering van aankomende zaterdag. Wij bidden u voor de broeders die gekandideerd werden. Heren, misschien dat ze er naar uitzien, naar het ambt. Dat is ook een voortreffelijk werk immers. Daar mogen we naar uitzien. Misschien ook dat we er juist al heel veel vragen bij hebben en moeite en in ervaren. Heren, wilt u uw weg gaan, dat wij daarin mogen volgen, in afhankelijkheid en in gehoorzaamheid aan u. En heren, zo ook de weg zoeken achter u aan, Heer Jezus Christus, de weg die u wilt dat wij gaan. Heer, wij bidden u of u zo de gemeente ook wil zegenen. En wilt u ook onze kerken gedenken, Heer, in uw goedheid en in uw nabijheid. In alle verschillen die er zijn, ook onderling tussen gemeentes en in gemeentes. Wij bidden u voor kleine gemeentes die geen eigen predikant meer kunnen onderhouden. Heer, geef dat dat toch weer mogelijk zal worden. Dat er geestelijk leiding gegeven mag worden. Wees u met predikanten die met ziekte te maken hebben. Die zijn uitgeschakeld. Misschien ook al wel voor langere tijd. Heer, wees u bij hen. Ondersteun hen. Geef hen moed en vertrouwen in u. Heer, wij willen u bidden voor emeriti-predikanten. Wij danken u wanneer ze nog in staat zijn om in uw koninkrijk te dienen. Heer, wilt u hen dan ook zegenen en tot zegen doen zijn. Maar ook wanneer dat niet meer mogelijk is, Heer, geef dat we dan onze voorgangers in dankbaarheid mogen gedenken. Heer, wij willen u bidden voor hen die in de komende week staan voor ingrijpende onderzoeken of operaties. Heer, gaat u alstublieft mee. Geef dat we niet zullen wanhopen, maar moed zullen hebben. Heer, hoor zo naar onze gebeden. Als wij die tot u opzenden. We doen het, Heer, met het gebed of u al datgene wat niet naar uw wil is geweest, genadig wil wegnemen. En hoor ons dan, in de naam van uw Zoon, die God is en mens is geworden, de middelaar, Jezus Christus alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Wij mogen de diensten van deze zondag besluiten met het zingen van de laatste drie coupletten van de avondzang. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En behoed het ganse christendom. Geef dat in kruis uw vreugd weerom. En o Vader, dat uw liefde ons blijkt.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.